Ja, Jette constateerde al een beetje eind vorige week dat het hele coalitieakkoord potentieel gewoon in de prullenbak kan als de ontwrichting die mogelijk is door zo'n conflict daadwerkelijk realistisch wordt.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en terwijl de oorlog in Iran steeds langer voortduurt, probeert het kabinet Jette zich voor te bereiden op de consequenties. Maar is het wel bestand tegen deze geopolitieke onzekerheid? Hierover ga ik het hebben met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja Victor, jij hebt deze week de ontwikkelingen in Den Haag vanaf een ziektebed moeten volgen. Voordat we dan gaan hebben over die Haagse kaastop, hoe gaat het met jou?
Steeds een stukje beter. Met de situatie in de wereld nog niet zo, maar ik voel me steeds lekkerder.
Ja, we horen het aan je zwoele stem inderdaad. Flink optaart gehad. Daardoor waren we er maandag even niet bij. Waarvoor excuus natuurlijk. Maar ja, zonder Victor was het moeilijk om kort dag nog eventjes deze show op stelte te zetten. Laten we eens even gaan praten over wat er deze week zo al aan de hand is geweest. Nou, er is... We zitten inmiddels in de tweede week van wat we toch nu gerust de Iran-oorlog kunnen noemen. Dat is inmiddels ver genoeg, zodat de Tweede Kamer zich ook een beetje kan voorbereiden op de eventuele consequenties die Nederland en Europa gaat voelen. Bijvoorbeeld, waar iedereen zich zorgen om maakt, zijn de maatregelen tegen, of tenminste de hoge brandstofprijzen. En Victor, is er in Den Haag, zijn ze daar al bezig met ja, hoe ze daar iets tegen kunnen doen?
Ja, je ziet eigenlijk wel een soort interessante verschuiving nu die onvoorspelbare oorlog toch maar blijft doorzetten. Dat is natuurlijk zo dat toen het 2 weken geleden begon, of ruim 1,5 week geleden, iedereen natuurlijk een beetje afwachtend was van waar gaat dit naartoe? Waar gaat dit over? Hoe lang gaat dit duren? Nou, als iets 2 weken duurt, dan gaat het al impact maken. En dat zien we natuurlijk met het afsluiten van de straat van Hormuz. Waar heel veel vloeibaar gas en olie doorheen moeten om de wereldeconomie draaiend te houden. En dat heeft natuurlijk direct effect op de economie hier in Nederland. En je ziet dus ook waar de politiek vorige week nog echt even zich aan het afvragen was. Hoe verhouden we ons tot deze bombardementen van de Amerikanen en Israël op Iran? Naar wat is het binnenlandse effect? En dat zag je denk ik deze week ook heel goed terug in de Kamer, waar dan op dinsdag bij het vragenuur de staatssecretaris van Financiën Ehrenberg aankondigde dat de Kamer met een Kamer of dat het kabinet met een Kamerbrief gaat komen over de maatregelen die in voorbereiding nu zijn om burgers uiteindelijk te compenseren voor de hoge energieprijzen. Eigenlijk een soort situatie uit 2022.
Ja, wat vind je eigenlijk? Want ik kijk soms met enige wrange gevoelens naar dit soort compensatiemaatregelen. Er is wel eens gesproken over de compensatiemaatschappij. Moeten we niet gewoon, als het even wat zwaarder wordt, onze tanden op elkaar zetten en maar proberen er doorheen te ploegen?
Je ziet dat er in Den Haag altijd snel om compensatie wordt gevraagd. Terwijl natuurlijk de ernst op dit moment nog heel onvoorspelbaar is. Stel, dit conflict is over een week of misschien over 2 weken wel ten einde. Ja. Als de olie weer door de straat van Hormuz kan, dan is de impact, die zal er zijn. De brandstofprijzen zijn natuurlijk op dit moment al hoger, maar blijft dan enigszins beperkt. Als het over 2 maanden nog voor problemen zorgt, de oorlog, die dan misschien nog wel gaande is, dan heb je een heel andere discussie. En eigenlijk, Mark Rutte noemde dat tijdens de coronacrisis altijd sturen in de mist. Dat is op dit moment ook zo voor het kabinet Jette. Op de persconferentie vorige week vrijdag vroeg ik hem daar ook naar. Toen wees hij op de lessen die hij zelf had geleerd in 2022. Toen Rusland opeens Oekraïne binnenviel en de Russische gaskraan dichtdraaide. Dus ik ben heel benieuwd welke maatregelen ze nu precies in voorbereiding hebben. Ik denk dat grotendeels overeen gaat komen met wat je toen ook zag. Dus eventuele prijsplafonds zou je kunnen instellen voor gas en elektriciteit. En daarnaast dus een accijnskorting op de brandstof. Maar juist die accijnskorting is denk ik een terecht punt voor jouw kritiek op de compensatiemaatschappij. Die werd in 2022 in het leven geroepen als tijdelijke compensatiemaatregel. We zijn nu 4 jaar verder en ieder jaar zie je opnieuw dat de tijdelijke compensatie voor de brandstofaccijnzen verlengd wordt. En dat kost gewoon bijna 2 miljard euro. En in plaats van dat Den Haag structureel de accijnzen op brandstoffen gaat hervormen, kiezen ze ervoor om nu maar jaarlijks die korting te verlengen. Ja, dan is er weinig meer tijdelijk aan zo'n compensatiemaatregel. Je ziet in het algemeen natuurlijk, hè, in Den Haag kan je nooit echt een tijdelijke korting geven. Een korting is altijd permanent.
Ja, ja, maar daarom ook. Want het is ook gewoon geld wat in principe niet naar langetermijn plannen gaat. Het is gewoon, er is nu een acuut probleem. Boem, we zetten een geldkanaal open. Poef, en weg is het. En dan op een gegeven moment moet iemand dat toch uiteindelijk gaan betalen. Daarmee wil ik niet het probleem kleiner maken. Kijk, nu ligt een heel veel van die transport van olie en gas ligt stil. En die kan je heel snel stilleggen. Maar het duurt echt heel erg lang voordat je die ook weer op gang kan krijgen. Het is een stuk makkelijker om te stoppen met iets dan weer iets opnieuw te beginnen. Dus als dit na 2 of 3 weken weer kan worden hervat, dan moet je niet denken dat er na een paar dagen meteen weer van dit soort schepen kunnen varen. Dat duurt gewoon ontzettend lang. Dus dat kunnen we echt wel op een stevige periode kunnen we dat nog voelen in onze economie. Maar ja, nu we het dan toch hebben over het varen van schepen. Er is ook nog een ander schip wat wel is gaan varen. Namelijk Zijne Majesteit Evertse. Een Nederlands fregat wat is gestuurd naar de Middellandse Zee. Het oosten van de Middellandse Zee. Om NAVO-bondgenoten zoals Turkije en Griekenland te gaan beschermen. Het klinkt als best wel heftig. Dat inmiddels er toch Nederlands materieel en soldaten wordt gestuurd richting dit conflict. Hoe heb jij hiernaar gekeken?
Het is denk ik een redelijk begrijpelijk besluit van het kabinet. Er lag een Frans verzoek om hier aan bij te dragen. Nederland heeft dat schip en dat zou toch echt wel voor redelijk unieke capaciteiten beschikken. Defensieve capaciteiten om bijvoorbeeld het Franse vliegtuigschip de Gaulle daar te beschermen. Ja, dan is het eigenlijk ook natuurlijk gewoon goed bondgenootschap, een goed kameraadschap eigenlijk, dat je daarop ingaat. En ik denk dat je in de Kamer ook woensdagavond in het debat echt wel zag dat er ook brede steun voor was. Wel echt toch met ja, de grote voorwaarde dat we dit als defensieve actie doen. Oftewel, de Kamer wil echt niet dat op eniger wijze Nederland op de aanval zou zoeken in dit conflict. Maar je ziet het echt als logische afschrikking om hier aan mee te werken. Vlak na het begin van het conflict werd natuurlijk Cyprus geraakt door Iraanse raketten. Ja, dan is het niet heel gek om richting die Mediterrane Zee daar een schip naartoe te sturen. Zeker niet als de Fransen daarom vragen en ook andere NAVO-bondgenoten meedoen. Wel is natuurlijk ook hier de vraag, ja, voor hoe lang is dit en waar gaat het conflict allemaal naartoe? Maar dat zijn eigenlijk precies de vragen waar Den Haag zelf ook geen antwoord op heeft. En ik vraag me inmiddels zelfs een beetje af of degene die begonnen zijn aan dit conflict, zoals president Donald Trump, daar zelf überhaupt een antwoord op heeft natuurlijk.
Ja, gisteren heb ik een explainertje opgenomen voor onze socials over hoe vaak de reden voor het starten van dit conflict in de Verenigde Staten, hoe vaak die boodschap is veranderd. Dat verandert per dag of 2 keer per dag ongeveer. Maar ook 2 keer per dag verandert wanneer ze denken dat het conflict voorbij is. Dat is soms bijna klaar en soms nog maar net begonnen. Dus dat zorgt ook niet voor meer duidelijkheid of orde voor onze eigen regering. Om toch even terug te komen op dat fregat wat wij nu naar, tenminste richting Turkije sturen. Er zijn natuurlijk wel wat van de Iraanse drones in Turkije terechtgekomen, hebben ook voor wat schade gezorgd. Er is op dat moment niet artikel 5 van de NAVO geactiveerd, toch? Het is niet dat we nu een aanval op één en een aanval op alle is, toch? Zover zijn we nog niet.
Nee, zover zijn we nog niet. Ik denk ook niet dat we echt aan de vooravond van zoiets staan. Het is volgens het kabinet wel een positionering die nodig is om toch ja, de defensieve capaciteiten van de NAVO in dat gebied op orde te brengen. En dat is, ja, je ziet gewoon dat dit conflict dat zo ontzettend onverwachts toch op zekere zin begon, ja, best wel vergaande en grote gevolgen nu al heeft. En ja, wat we toch aan het begin zeiden, we zijn ook in die zin maar in week 2 ervan. En dat maakt het denk ik voor het kabinet ook gewoon heel ingewikkeld om continu dit soort keuzes te moeten maken. Zeker omdat dit kabinet eigenlijk gewoon nog in zijn inwerkprogramma zat. Hè? Deze ministers en staatssecretarissen, die waren net het bordes afgestapt. Of ze kregen dit voor hun kiezen. Dat is geen makkelijke opgave. En dat zie je denk ik, dat zagen we vorige week natuurlijk terug in de strubbelingen tussen minister van Defensie Zuges en minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Maar ook in het algemeen, Jette constateerde al een beetje eind vorige week dat het hele coalitieakkoord potentieel gewoon in de prullenbak kan als de ontwrichting die mogelijk is door zo'n conflict daadwerkelijk realistisch wordt. Dan staat alles wat het kabinet voor ogen had op losse schroeven. En is dit eigenlijk gewoon een nieuw crisiskabinet?
Ja, en dan is dan toch de vraag, en dan? wat gebeurt er dan? Ik bedoel, moeten ze dan weer opnieuw gaan formeren? Ik weet het niet.
Nee, dat zal niet. Zelf vond ik het interessant in het debat over de artikel 100 brief, zoals dat dan heet, met het uitvaren van het fregat, dat je toch ziet dat er best wel brede steun is voor dit soort keuzes die het kabinet uiteindelijk maakt. En dat tot nu toe je eigenlijk niet heel erg merkt dat het een minderheidskabinet is dat over dit soort grote zaken moet beslissen. Omdat uiteindelijk toch in Nederland er best wel groot gemeenschappelijk besef is van hoe we in zo'n crisis om willen gaan. Wel ben ik benieuwd of straks de oppositie de coalitie ertoe kan dwingen om eerder met compensatiemaatregelen te komen dan het kabinet zou willen. Omdat die misschien denken, we kijken liever de kat nog even uit de boom. Omdat we dan ook onze begroting natuurlijk heel houden. Zodra je begint met compenseren, dat kost gewoon geld. Dat maakt de financiële puzzel die altijd al zo moeilijk is in Den Haag nog complexer.
Nou, het heeft dus eigenlijk alles onzeker gemaakt. Ik denk dat een beetje de centrale gedachte van in ieder geval het gesprek dat wij hebben, is dat we hopen op beterschap voor de wereld, voor Den Haag en natuurlijk ook voor jou, Victor. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast-app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan het blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu en tot maandag, Victor.
Tot maandag.